Je kent het waarschijnlijk wel. Je kijkt naar het weerbericht en de meteoroloog wijst naar zo'n enorme donkere wolk op de kaart en zegt we krijgen een zwaar weekend. Blijf vooral binnen.
Ja, de klassieke waarschuwing.
Precies. Dus je zet je schrap, je haalt de tuinstoelen snel naar binnen en je wacht gewoon tot de storm overwaait. Je gaat er eigenlijk blind van uit dat op maandag de lucht wel weer opklaart en alles weer terug bij het oude is.
Maar goed, dan stap je op maandag naar buiten.
Ja, je stapt naar buiten en je realiseert je ineens dat die storm helemaal niet zomaar een storm was. Je kijkt om je heen en beseft, oh wacht, het hele klimaat is permanent veranderd.
Wat dus betekent dat je je voorbereidde op een tijdelijke weersafwijking, terwijl je eigenlijk de fundering van je hele huis opnieuw had moeten storten.
En dat is een buitengewoon ongemakkelijk besef, toch?
Zeker weten, ja. Het is een compleet ander paradigma.
En het is exact dat besef dat we vandaag gaan uitpakken. We doen namelijk iets bijzonders voor deze verdiepende analyse. Normaal proberen we hier altijd in de verre toekomst te kijken, maar vandaag pakken we de scorekaart van de recente geschiedenis erbij.
Ja, we duiken in het dossier Trump 2015-2029 en dan specifiek hoofdstuk 17.
Ja, een enorm lijvig document waarin analisten eigenlijk terugkijken op een, turbulente 15 jaar. We gaan vandaag voor jou als luisteraar uitzoeken welke voorspellingen van al die briljante politieke junkies, historici en economen nu eigenlijk echt uitkwamen. En wie er gewoon compleet naast zat.
Het is ook echt een onmisbare exercitie als je wilt begrijpen hoe de wereld van vandaag in elkaar zit. Kijk, dit dossier filtert in wezen alle ruis weg.
En er was nogal wat ruis, zeg maar.
Nou, ongekend. Tussen 2015 en 2029... werd er onnoemelijk veel geroepen in de media over de Amerikaanse binnenlandse politiek, geopolitiek, de economie, technologie. En wij gaan vandaag analyseren waarom bepaalde dingen structureel veranderden en waarom sommige paniek eigenlijk volkomen onterecht bleek.
Oké, laten we dit uitpakken. Laten we meteen beginnen met de olifant in de kamer. De allergrootste misvatting uit 2016. Eigenlijk de aanname die het fundament legde voor alle analyses in de jaren daarna.
Ik weet al waar je heen gaat.
Ja, de stelling was destijds, Donald Trump is slechts een tijdelijke politieke afwijking. Een soort van glitch in de matrix, weet je wel? Zodra zijn tijd in het Witte Huis erop zit, keert de politiek weer keurig terug naar de vertrouwde status quo. Maar als we de analyse uit het dossier mogen geloven, was dat dus de slechtste voorspelling van het hele decennium.
Zonder enige twijfel, ja. En de reden waarom zoveel slimme waarnemers dit compleet verkeerd zagen, is omdat ze zich eigenlijk volledig blind staarden op het individu.
Ze keken alleen naar de man zelf.
Precies. Ze keken naar zijn retoriek, zijn gedrag en dachten simpelweg, dit is zo onconventioneel, dit moet wel een anomalie zijn. Maar het dossier stelt heel onomwonden dat Trump niet de oorzaak was. Hij was het symptoom.
Een symptoom van wat dan precies?
Van veel diepere maatschappelijke tektonische platen die al decennia aan het verschuiven waren, zeg maar. Hij was echt de verpersoonlijking daarvan.
Maar als ik me die tijd zo herinner, de waarnemers toen waren toch niet dom? Waarom weigerden zoveel hoogopgeleide, ervaren analisten om die verschuivende platen te zien?
Nou, simpelweg omdat het veel comfortabeler is om de chaos toe te schrijven aan de luidruchtigheid van één man dan toe te geven dat het hele economische en politieke systeem zelf scheuren vertoont.
Ah, natuurlijk. Dat is een stuk pijnlijker.
Ja, want als we kijken naar de werkelijke mechanismen, er was al jaren een sluimerend, diepgeworteld wantrouwen tegenover het establishment. Er was enorme kritiek op hoe globalisering uitpakte voor de traditionele arbeidersklasse in het Westen.
Ja, die voelde zich compleet in de steek gelaten.
Exact. En tel daar dan complexe immigratievraagstukken en een gigantische culturele polarisatie bij op. Kijk, Trump was niet de bedenker van deze onvrede. Hij las simpelweg de Kamer beter dan wie dan ook en wist die gevoelens echt meesterlijk te mobiliseren.
Dus als ik het goed begrijp, de analisten gaven in feite de Lucifer de schuld van de brand en negeerden compleet het feit dat er al 30 jaar lang kurkdroog brandhout in de woonkamer werd opgestapeld.
Dat is een hele treffende manier om het samen te vatten, ja. En dat brengt ons ook bij de voorspelling die wel messcherp was, namelijk de transformatie van de Republikeinse Partij.
Die gingen echt compleet overstag.
Ja, die partij is fundamentaal en blijvend veranderd. Want zelfs als je de persoon Trump nu volledig uit de vergelijking haalt, zie je dat de beleidslijnen echt in het DNA zijn gaan zitten.
Dingen zoals America First, neem ik aan.
Precies. Het America First principe, protectionisme, economisch nationalisme in plaats van pure vrijhandel. Dat soort zaken waren in 2015 nog echt vloeken in de Republikeinse kerk. Maar nu is het gewoon de absolute basislijn geworden.
Bizar. En dat is ook best een angstaanjagende gedachte voor de mensen die destijds nieuws volgden, toch? Als jij als luisteraar in de jaren actief op sociale media zat, herinner je je ongetwijfeld nog wel het doomscrollen.
Oh ja, de constante stroom aan paniek.
Ja, dat knagende gevoel dat de democratie letterlijk morgen zou eindigen. Maar als die politieke cultuur zo gewelddadig verschoof, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat het hele staatsapparaat niet gewoon tot de grond toe is afgebrand?
Ja, en daar komen we bij de grote stresstest van de instituties. Wat mij betreft een enorm fascinerend onderdeel van dit dossier. Want je herinnert je inderdaad die apocalyptische voorspellingen wel.
Dat alles in elkaar zou storten, ja.
Juist. Analisten riepen dat de Amerikaanse instituties de druk gewoon niet aan zouden kunnen. Dat ze volledig zouden bezwijken onder de eindeloze betwisting van verkiezingsuitslagen en dergelijke. Maar de realiteit, die was echt aanzienlijk taaier.
En bedoel je dan taai in de zin van de boel bleef soepel overeind? Of taai in de zin van het kraakt aan alle kanten, maar brak net niet?
Eigenlijk beide. De institutionele veerkracht bleek vele malen groter dan de doemdenkers voorspelden. En de sleutel hierin was dat het Amerikaanse systeem extreem gedecentraliseerd is. Dat was hun redding.
Wacht, dus omdat het niet allemaal vanuit één punt gestuurd wordt?
Exact. Je hebt lokale rechtbanken, individuele deelstaten, duizenden lokale verkiezingsfunctionarissen en dan nog de wetgevende macht. Zij stonden allemaal onder ongekende druk. Er was intimidatie, er waren rellen.
Ja, de beelden kennen we allemaal nog.
Zeker. Ze bogen, ze stonden echt op knappen, maar ze braken simpelweg niet. Dat decentrale karakter werkte eigenlijk als een soort brandgang in een bosbrand. Het stopte de verspreiding van de vlammen.
Oké, maar we moeten wel oppassen dat we overleven niet gaan verwarren met ongehaafd blijven, toch? Want als ik het dossier lees over specifiek het Hoge Rechtshof, dan is daar wel iets gebeurd waarvan we de gevolgen in 2050 nog steeds gaan voelen.
Absoluut. En dat benadrukt perfect hoe het systeem weliswaar overleefde, maar wel drastisch van koers veranderde. Want macht in de Verenigde Staten reikt zoveel verder dan alleen maar degene die in het Witte Huis zit.
Het gaat ook om de rechters.
Juist. Door die politieke verschuivingen werden er tientallen federale rechters en meerdere rechters voor het Hoge Rechtshof benoemd voor het leven. En dat mechanisme heeft het juridische landschap fundamenteel hertekend.
Dingen zoals de abortuswetgeving.
Dat is het bekendste voorbeeld, ja. Maar kijk ook naar de uitbreiding van presidentiële bevoegdheden en de machtsverschuiving van de federale overheid terug naar de staten. Dat toont aan dat politiek misschien grillig is, maar de juridische ankers die in die 15 jaar zijn uitgegooid,
die houden de boot de komende decennia op een hele specifieke koers.
Exact. Dat stuur je niet zomaar even bij.
Nee, bizar. Maar goed, als Amerika dus zo intens met zichzelf bezig is, als de blik zo ontzettend sterk naar binnen is gericht op die eigen instituties en dat America First beleid, dan moet de rest van de wereld daar toch op reageren. We kunnen niet zomaar aannemen dat de wereld veilig blijft als de traditionele politieagent ruzie staat te maken in zijn eigen voortuin.
Nee, zeker niet.
Dus hoe werkte dat rimpeleffect door op de wereldorde?
Dat is waar het dossier de geopolitieke voorspellingen onder de loep neemt. En hier gingen enorm veel diplomaten toch wel stevig de mist in. Laten we de NAVO even als voorbeeld nemen.
Oh, daar was veel over te doen, ja.
Zeg dat wel. De brede verwachting, de consensus eigenlijk, was dat de NAVO onder de druk van een isolationistisch Amerika ernstig zou verzwakken of zelfs helemaal irrelevant zou worden.
Wacht even, daar moet ik je echt even onderbreken, want ik herinner me die periode nog haarscherp. Ik herinner me eigenlijk vooral totale paniek.
Ja, dat was ook zo.
Ja, Europese leiders die in spoedzittingen bij elkaar kwamen, openlijke dreigementen over het terugtrekken van troepen, knallende ruzies over budgetten. Hoe kan het dossier dan beweren dat de NAVO sterker uit die periode kwam? Dat klinkt toch totaal tegenstrijdig?
Dat lijkt het op het eerste gezicht ook, tenzij je gaat kijken naar de externe causaliteit. Kijk, die paniek die jij beschrijft, die was 100% reëel. De frictie was pijnlijk en het wantrouwen was gigantisch. Maar de paradox hier is dat de alliantie niet werd gered of gedefinieerd door de politiek in Washington.
Maar door wie dan?
Door de brute realiteit op de grond in Oost-Europa. De grootschalige oorlog in Oekraïne in 2022 werkte als een gigantische schoktherapie.
Oh ja, natuurlijk. Toen was het ineens menens.
Precies. Plotseling verdween al het interne gebakkelei naar de achtergrond, want er was simpelweg een existentiële dreiging. Dat specifieke mechanisme dwong een hernieuwde eenheid en zelfs een historische uitbreiding van de NAVO af.
Dus eigenlijk was het gewoon een klassiek geval van een gedeelde vijand paakt vrienden, ongeacht wat er aan politiek theater speelde. En dat bracht Europa natuurlijk in een compleet nieuwe positie. Want jarenlang waarschuwden analisten al dat Europa zijn eigen broek moest leren ophouden.
En dat was dus een voorspelling die wel volledig in de roos bleek. Europa realiseerde zich in een absolute sneltreinvaart dat veiligheid uitbesteden aan een wispelturig Amerika een onacceptabel risico was geworden.
En het bleef niet alleen bij platen, toch?
Nee, wat we zagen was geen loze retoriek meer. Er stroomden daadwerkelijk miljarden naar defensiebudgetten. Munitieproductie werd plotseling een topprioriteit. De industrie werd omgevormd. Het concept strategische autonomie was opeens geen elitair Frans theoretisch ideetje meer, maar gewoon bittere noodzaak voor het hele continent.
En in die zoektocht naar zekerheid duikt in het dossier ineens een onverwachte speler op, wat ik erg opvallend vond. Canada. Waarom specifiek Canada?
Omdat als je kijkt naar de mechanismen van macht, je ziet dat alles tegenwoordig draait om toeleveringsketens. Kijk, Europa smeet de deuren aan Rusland dicht vanwege de oorlog. En wantrouwde China ook steeds meer.
Dus dan is de vraag, waar hou je je spullen vandaan?
Exact. Waar haal je dan betrouwbare energie en kritische grondstoffen vandaan? Canada bleek echt de perfecte match. Het is een stabiele, democratische partner. Ze hebben een gedeelde westerse waardeset en ze zijn toevallig ontzettend rijk aan precies die grondstoffen die Europa nodig had voor defensie en technologie.
Ah, slim. Het laat dus prachtig zien hoe geopolitieke zwaartepunten heel geruisloos, maar met enorme impact, kunnen verschuiven als de nood hoog is.
Precies.
Laten we het dan even over de rest van de wereld hebben. Als luisteraar hoor je tegenwoordig de term multipolaire wereld te pas en te onpas voorbij komen. De theorie was destijds dat na 2022 Rusland volledig geïsoleerd zou raken en de VS zijn absolute macht zou kwijtraken. Klopt dat beeld?
Nou, het dossier laat heel mooi zien dat de term isolatie destijds wel heel westers gecentreerd was. Ja, in Europa en Noord-Amerika was Moskou absoluut een paria. Maar de rest van de wereld, en dan heb ik het over grote delen van Azië, Afrika, Zuid-Amerika, die dacht daar toch heel anders over.
Die gingen gewoon door met zaken doen.
Absoluut. Landen als China en India bleven bijvoorbeeld gretig Russische olie opkopen en ze sloten gewoon nieuwe allianties. En nu we het toch over China hebben, de voorspelling dat zij zouden doorgroeien tot de ultieme systemische rivaal van de VS, die bleek wel angstaanjagend accuraat. Maar leg die multipolaire wereld nog eens even uit zonder al dat academische jargon. Betekent het nou dat Amerika tegenwoordig gewoon één van de vele spelers is geworden, op gelijke voet met de rest?
Nee, zo simpel is het ook weer niet. Amerika is op militair en financieel vlak echt nog steeds de dominante speler. Om een beeld te gebruiken, de VS is niet langer de enige uitsmijter bij de deur van de wereldwijde nachtclub, zeg maar, die in zijn eentje mag bepalen wie er naar binnen mag en welke regels er gelden.
Er staan nu meer brede jongens bij de deur.
Precies. Er staan nu 3 of 4 andere uitsmijters bij, met name dan het BRICS-blok geleid door China. En die hebben allemaal hun eigen kledingvoorschriften en prioriteiten geïntroduceerd. Je moet nu dus simpelweg met meerdere machten onderhandelen om op het wereldtoneel iets voor elkaar te krijgen. Dat is eigenlijk een perfect bruggetje. Want we hebben het nu gehad over de politiek, de regeringen, de legers. Maar de geopolitiek raakt ons dagelijks leven pas echt als het gaat om geld, stroom en de schermen in onze broekzak.
Zeker.
En wat me opvalt in het dossier, waarom zijn we als mensheid toch altijd zo obsessief voorbarig met het voorspellen van het einde van dingen? We roepen constant dat iets voorbij is, terwijl het in de realiteit allemaal veel trager gaat.
Ik neem aan dat je doelt op de voorspellingen over de wereldeconomie en het klimaat.
Precies. Tussen 2015 en 2029 was het verhaal continu, weet je wel, de Amerikaanse dollar stort in, de BRICS-landen nemen het over. En tegelijkertijd riepen we massaal, fossiele brandstoffen zijn dood, we gaan morgen allemaal over op wind, zon en waterstof. Maar als we nu terugkijken, zijn beide voorspellingen genadeloos gesneuveld. Ik vraag me dus echt af, waarom is die dollar zo onmogelijk weg te krijgen? Als die BRICS-landen er zo actief van af willen, Wat houdt ze dan fysiek tegen om vanaf morgen gewoon hun eigen valuta te gebruiken voor olie en handel?
Dat is een uitstekende en ook fundamentele vraag. Het antwoord zit hem echt in de diepte van de systemen. Kijk, om de dollar te vervangen heb je niet alleen maar een andere munt nodig. Je hebt echt een hele architectuur nodig.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, de Amerikaanse obligatiemarkt is op dit moment de enige markt ter wereld die groot en liquide genoeg is voor andere landen om hun overtollige kapitaal veilig in te parkeren. Bovendien heb je het netwerkeffect. Handel gebeurt in dollars omdat iedereen dollars accepteert. Het is letterlijk de taal van de wereldhandel geworden.
Dus zelfs als je het er niet mee eens bent, moet je wel meedoen.
Precies. Landen als China en Rusland proberen dat wel te omzeilen met goud of met lokale valuta. En dat groeit ook echt wel. Maar het vertrouwen in een decentrale, door wetten beschermde dollar is simpelweg nog steeds vele malen groter dan het vertrouwen in een munt die heel strak gestuurd wordt door een autocratische overheid.
Het is dus een beetje een soort financieel QWERTY-toetsenbord. Het is misschien niet per se de allerbeste layout ter wereld, maar omdat de hele wereld erop is ingewerkt, kost het bizar veel moeite om iedereen om te scholen naar iets compleet nieuws.
Ha, dat is een hele treffende vergelijking, ja. Verandering op dat macroniveau is gewoon stroperig, tenzij er een keiharde existentiële crisis is. En dat zagen we overigens ook bij de energietransitie.
Want we dachten dat we zo van het gas af zouden zijn.
Ja. En de investeringen in groene energie explodeerden inderdaad, hoor. Die voorspelling klopte wel. Maar de gedachte dat olie en gas daardoor razendsnel zouden verdwijnen, bleek echt wensdenken. Toen die geopolitieke conflicten escaleerden, zagen we het ware mechanisme. Nationale veiligheid wint het altijd van lange termijn klimaatdoelen.
Olie redt weer een wapen.
Exact. Olie en gas bleken niet zomaar simpele handelswaar. Het bleken keiharde geopolitieke wapens. Je kunt je land nu eenmaal niet verdedigen met idealen. Zolang legers en zware industrieën fossiel draaien, blijft die afhankelijkheid gewoon keihard bestaan.
Oké. Dus de instituties, de energiemarkten en het geld, die veranderen allemaal in een soort frustrerende slow motion. Maar laten we de blik dan even naar het andere uiterste draaien. Waar sloegen de stoppen in die 15 jaar wel volledig door? De technologie. En dan specifiek de waanzinnige opmars van AI en de macht van Big Tech. Het dossier laat zien dat de voorspellingen hier juist niet overdreven waren.
Sterker nog, ze waren eigenlijk veel te conservatief. Kijk, men voorzag wel dat sociale media een grote rol zouden gaan spelen in verkiezingen, maar men onderschatte de mechanismen van die platforms volledig.
Ze dachten dat het gewoon een soort prikborden waren.
Ja, maar het ging al lang niet meer om het simpelweg delen van meningen. De algoritmes gingen heel actief belonen wat polariseerde. Verontwaardiging werd zonder grap het meest lucratieve verdienmodel ter wereld. En toen we vanaf 2023 ook nog eens de grote doorbraken in kunstmatige intelligentie zagen, veranderde alles fundamenteel.
Maar, leg dat nog eens uit. We hadden daarvoor toch ook al fake news en van die Twitterbots. Wat deed AI dan precies dat het opeens zo'n enorme gamechanger maakte?
Het grote mechanisme veranderde van echt handwerk naar een nagenoeg gratis, oneindig schaalbaar proces. Voorheen kostte het nog serieus moeite om propaganda of desinformatie te maken. Je moest mensen aannemen, teksten schrijven.
Trollenfabrieken en zo.
Juist. Maar AI bracht de kosten van het genereren van hypergepersonaliseerde leugens in één klap terug. Je hoefde niet langer één algemeen nepartikel te schrijven. Je kon gewoon een algoritme in een fractie van de seconde 10.000 verschillende, psychologisch op maat gemaakte berichten laten maken.
Wauw.
En die waren dan specifiek gericht op de individuele angsten van 10.000 verschillende kiezers. Dat ondergroef niet alleen de journalistiek. Het viel eigenlijk het hele concept van een gedeelde, objectieve realiteit aan.
Wauw. Oké. Laten we heel even ademhalen en dit alles even samenvatten. Want we hebben nu een uur aan best wel abstracte concepten besproken. Van weerbarstige dollars en breekbare instituties tot uitsmijters bij een geopolitieke nachtclub en natuurlijk de wapenwedloop van AI. Wat is nu eigenlijk de absolute kern? Wat leert deze 15 jaar ons over hoe geschiedenis zich in de praktijk voltrekt?
Nou, het dossier distilleert Gelukkig vier ijzersterke regels uit deze 15 jaar. Het zijn regels die de luisteraar eigenlijk direct kan gebruiken om het nieuws van morgen beter te begrijpen.
Oké, kom maar op.
Regel 1. Harde instituties en infrastructuur, of het nu de dollar is of ons fysieke stroomnet, veranderen altijd veel langzamer en stroberiger dan we voorspellen.
Ja, die hebben we gezien. En 2?
Regel 2 is daar het spiegelbeeld van. Politieke cultuur en maatschappelijk sentiment veranderen daarentegen vele malen sneller dan die formele instituties ooit kunnen bijbenen.
Dus eigenlijk de botsing tussen hoe we ons voelen en hoe het systeem werkt.
Exact dat. Dan regel 3. Geopolitieke verschuivingen bouwen zich vrijwel altijd in stilte op. Het lijkt alsof er helemaal niets gebeurt, tot een schok, zoals een pandemie of een oorlog, de kaarten plotseling in één klap opnieuw schudt.
Regel 4. Misschien wel de meest ingrijpende van allemaal. Technologische ontwikkeling beweegt zich in een tempo waar simpelweg geen enkel politiek of juridisch systeem tegen opgewassen is.
En dat dwingt ons eigenlijk om weer terug te keren naar waar we dit gesprek begonnen. Naar de man die 15 jaar lang de krantenkoppen domineerde. Want als je deze vier regels zo naast elkaar legt, zie je ineens heel helder waarom al die voorspellingen in het begin faalden. Donald Trump was natuurlijk niet de architect van deze historische verschuivingen.
Nee, verre van.
Hij heeft de AI-revolutie niet geprogrammeerd. Hij heeft het BRICS-blok niet opgericht. Hij was echt niet de bedenker van de de-industrialisatie van de westerse arbeidersklasse. Hij was precies wat we in het begin zeiden. Hij was de Lucifer, een soort onmisbare katalysator die vuilloos wist in te spelen op die cultuur die zoveel sneller bewoog dan de instituties.
Exact. En de slotconclusie van het dossier stelt de historici daarmee voor een behoorlijk raadsel. Want waren deze 15 jaar met al die ongekende politieke turbulentie en de harde aanval op gedeelde waarheden een soort bizarre, eenmalige koortsdroom in de westerse geschiedenis? Of was de periode 2015 tot 2029 simpelweg de proloog, het rauwe begin van een veel langdurigere mondiale transformatie?
Weet je, als ik die vier lessen van jou dan even combineer. Ik pak regel 2, dat onze maatschappelijke onvrede en cultuur bizar snel bewegen. En ik pak regel 4, dat technologie sneller gaat dan politici ooit kunnen begrijpen, laat staan reguleren. Dan kom ik toch weer terug bij onze weerman en de storm.
Oh, daar is de wolk weer.
Ja. Want als we nu leven in een realiteit waarin kunstmatige intelligentie niet alleen maar teksten schrijft, maar actief menselijk gedrag analyseert en voorspelt, en onze wetgevers hobbelen daar letterlijk jaren achteraan, wat gebeurt er dan in het volgende decennium? Wat als de volgende grote Lucifer, degene die het systeem tot het uiterste test en de onvrede bespeelt, helemaal geen politicus van vlees en bloed is? Geen man of vrouw in een duur maatpak die op een podium toespraken houdt.
Dat is wel een hele donkere gedachte.
Wat als de volgende katalysator een algoritme is dat precies weet welke psychologische knoppen het bij miljoenen kiezers tegelijk moet indrukken? Denk daar vannacht als je naar het plafond ligt te staren maar eens rustig over na.
Nou, dat is inderdaad een vergezicht dat ons dwingt om compleet anders na te denken over wat democratie in de 21ste eeuw eigenlijk nog betekent.
En we laten je daar gelukkig niet helemaal alleen mee achter. Want in onze volgende verdiepende analyse slaan we de bladzijde om en pakken we direct hoofdstuk 18 van dit fascinerende dossier erbij. Dan halen we die grote wereldse theorieën terug naar onze eigen achtertuin. Lessen voor Europa.
Ja, want het raakt ons allemaal.
Precies. Wat betekent al deze verschuiving in macht, geld en technologie nu concreet voor jou en mij? Waarom is onze Europese democratie stiekem veel kwetsbaarder dan we onszelf graag voorhouden? We gaan je haarfijn uitleggen waarom energiezekerheid niet over zonnepanelen op je dak gaat, maar over pure nationale veiligheid. We bespreken waarom we onze verdediging definitief niet meer aan de Amerikanen kunnen overlaten en hoe desinformatie van een hinderlijk fenomeen op Facebook is geëvolueerd tot een strategisch wapen dat rechtstreeks op onze huiskamers is gericht. Dus zorg dat je die niet mist.
Dat wordt absoluut een belangrijke sessie.
Zeker weten. Voor nu, onwijs bedankt dat je met ons wilde meedenken. En de volgende keer dat je op televisie of op een verjaardag iemand een hele stellige, razendsnelle voorspelling hoort doen over hoe de wereld er morgen uitziet, neem dan even een stap terug, bedenk die vier lessen en vraag jezelf af: kijken we hier naar een zware regenbui? of zijn we getuige van een compleet nieuw klimaat? Tot de volgende!